de dienstofferhand in uw liefde aanbevolen. En we zingen uit Psalm 51 en daarvan het 8e en 9e vers. Heer, open gij mijn lippen door uw kracht, zo zal mijn mond uw lof gestaag vermelden. Geen offer, geen zucht, geen zondekennis, wat dan ook kan voor mijn zonde gelden. Behaagt u dat, straks werd het u geslacht. Maar Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. 51, 8 en 9. Gelaten 5, vers 1 tot en met 3. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Paulus gaat door de geest de leer toepassen op het leven uit Christus. Dus Paulus gaat door de geest de leer die hij deze vier hoofdstukken ontvouwd heeft toepassen op het leven uit Christus. In de eerste plaats roept hij op stand te houden in de vrijheid van Christus. In de tweede plaats waarschuwt hij dat wie iets toevoegt, Christus verliest. En in de derde plaats betuigt hij dat wie zelf ook wat wil doen, alles moet doen. Dus Paulus gaat door de geest de leer toepassen op het leven uit Christus. Hij roept op stand te houden in de vrijheid van Christus. Hij waarschuwt dat wie iets toevoegt, Christus verliest. In de derde plaats, hij betuigt dat wie zelf ook wat wil doen, alles moet doen. Dus ten eerste, hij roept op om stand te houden in de vrijheid van Christus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, de brief aan de Gelaten, begint in hoofdstuk 5 met het derde deel. De Gelatenbrief zit eigenlijk heel schitterend in elkaar. Het zijn drie delen, hoofdstuk 1 en 2 is het eerste, 3 en 4 het tweede, 5 en 6 het derde. In het eerste deel van hoofdstuk 1 en 2 heeft Paulus eerst zijn apostelschap verdedigd tegen de laster van de judaïsten. Daarna heeft hij in hoofdstuk 3 en 4 met vuur en verve de leer van de rechtvaardiging door het geloof nog eens haarscherp neergezet. En nu in het derde deel, dat er bij de laatste hoofdstukken omvat, gaat hij deze leer toepassen op het praktische christelijke leven. Paulus, en dat is in al zijn brieven, onderstreept dat alleen de juiste leer resulteert in het juiste leven. Bij de apostelen is de heiliging niet een trucje om verder te komen. Zo zoeken wij ernaar. Net als die rijke jongeling. Wat moet ik doen? Wat moet ik laten om verder te komen? Wat is nou het kneepje dat ik tot een groter geloof, tot een beter en heiliger leven komt? In de Bijbelse leer, bij de apostelen is de heiliging de vrucht van de rechtvaardiging. En die heiliging, Word op geen enkele wijze bij de rechtvaardiging ingebracht om te kunnen concluderen dat ik nu genoeg geloof heb en dat ik nu genoeg dit en nu genoeg dat. Het is en het blijft. Als het gaat om mijn positie voor God, nu hier, straks voor de troon. Doet niets, maar ook helemaal niets van mij mee. Dan is het alleen, het avondmaalformulier zegt het zo mooi, dat we komen om te belijden, wat mezelf betreft, dat ik midden in de dood lig, maar dat ik weet dat het leven buiten mij is in Christus Jezus. De juiste leer leidt tot het juiste leven. En dat leert ons, jonge vrienden, dat de rechte leer niet zomaar iets theoretisch is, achterste leer. Integendeel. De leer die jij gelooft, heeft alles te maken met je leven. Als je leven niet voortvloeit uit het onderwijs van Christus en de apostelen, dan is je leven alleen maar een beetje medemenselijkheid. Of als het wat orthodoxer zwaarder is, is het gewriemel van beneden naar boven. Het gaat niet alleen om de juiste leer. Dat zeg ik niet. Het gaat ook om de Heilige Geest. En vooral in dit vijfde hoofdstuk benadert Paulus de persoonlijke werking van de Heilige Geest in het leven van een gelovige. Zonder geest is een zuiver christelijk leven onmogelijk. De Heilige Geest, zonder aandacht te vragen voor zichzelf, maar de Heilige Geest zorgt ervoor dat het leven van het geloof werkt. Zonder de inwonende kracht van de Heilige Geest is dat leven van ons, al noemen we het geloof, niet meer acceptabel voor God dan het leven uit de wet. Je voert, of je nou zwaar bent of dat je huppelde pup evangelisch bent, het maakt geen fluit uit. Je voert vanuit je eigen kracht, vanuit je eigen visie, je eigen hobby's uit. En dat is wat Paulus in hoofdstuk 5 goed benadrukt. En nu even de relatie. Paulus heeft in hoofdstuk 4 behandeld dat de gelaten geen kinderen zijn van Hagar, de slavin. Maar dat ze zonen en dochters zijn van Sara, die als vrijen geboren zijn door de belofte van God. En wat wij en zij nu nodig hebben, is dat we ook als vrije kinderen van God leven door de kracht van de Heilige Geest. Door het geloof in Christus heeft God ons vrijgemaakt. En dat heb je toen je tot Christus kwam ook ervaren. Die bevrijding. Vrijgemaakt. Van de macht van de Satan. Van de macht van de zonde. Vrijgemaakt van je schuld. Van de hel. Van de slaafse angst. Wat een vrijheid. Maar waarom? Waartoe? Wat, welk doel heeft Christus met die bevrijding in je leven? Hij heeft ons vrijgemaakt om als kinderen van God in die vrijheid door de kracht van de Heilige Geest te leven voor Hem. God heeft ons vrijgemaakt om in Zijn kracht in vrijheid te leven tot Zijn eer en naar Zijn wil. Om het even heel eenvoudig duidelijk te maken. Je hebt twee soorten kinderen. Wel meer, maar je hebt twee soorten kinderen nu even. Kinderen die denken, en soms is daar reden voor, dat ze hun plekje moeten verdienen. Ze pleasen. Altijd in de angst, is wel genoeg, ben ik wel aanvaard. En je hebt kinderen die weten, papa en mama houden heel veel van me. Ik hoef mijn plekje niet te verdienen, ik heb het. Nou, daar hebt u nou kernachtig het verschil tussen levende vrijheid. Dat je weet, er mag een kind van God te zijn. Je hoeft niet krampachtig te pleasen om dat plekje te houden. En nu weer wel en dan weer niet. Vrij om als kind voor Hem te leven. Het is goed om over vrijheid na te denken. Ook voor de jongeren juist. Want iedereen leeft in onze tijd. Iedereen heeft het over vrijheid. Je komt dagelijks in de krant tegen vrijheid van meningsuiting. Vrijheid om je seksualiteit te beleven. Vrijheid van vergadering, vrijheid van discriminatie. Ja, en de vrijheid als werknemer om vrij te vragen en vrij te zijn. Vrijheid is vooral in onze tijd vrijheid voor mij. Een vrijheid die een ander niet in mag perken. Waar vrijheid dus zowel politiek als sociaal een kernbegrip is, moeten we als christenen weer leren wat het betekent. De Bijbelse woord voor vrijheid. Dat Bijbelse begrip draait niet om de autonomie van mijn eigen ik. Maar om het geheim dat de Heere mij door zijn woord en geest, door het bloed van Jezus Christus, bevrijd heeft van de machten die ik net allemaal noemde. Om mij in staat te stellen als een blij kind te leven voor zijn aangezicht tot zijn eer. En jonge vrienden, daarbij leert de Bijbel dat de norm van Gods heiligheid niet is veranderd. En dat is wat jullie met name moeten leren. Vrijheid is voor jullie erg belangrijk. Dat moet door je ouders niet ingeperkt worden, door de kerk niet ingeperkt worden, die hun dingen van vroeger op ons willen overdragen. En eigenlijk vinden jullie heel veel dingen van vroeger ouderwets. Ja. Alsof jullie na 2000 jaar een nieuwe christelijke levensstijl kunnen ontwikkelen. Daar ben je vrij in. Een levensstijl waarin waarin dansen, bioscoop, wereldse muziek met christelijke saus allemaal kunnen. Jullie vertalen vrijheid vooral om vrij te zijn, jouw ding te doen waar jij je lekker mee voelt. Maar de standaard van God wat heiligheid betreft is niet veranderd. Wij moeten alles, zowel wat ons traditioneel wordt overgeleverd, beproeven, als alles wat zich zogenaamd als christelijk modern aandient, beproef de geesten of ze uit God zijn. En in de bergrede maakt de Heer Jezus ons duidelijk, daar gaat het niet zomaar om wat regeltjes. Maar dat vereist innerlijke vrijheid en volmaaktheid om te leven uit Hem. En de beide laatste hoofdstukken van de Galatenbrief zijn een uittekening van een met de geest vervuld leven. Van het in praktijk brengen van het geloof. Door de gelovigen onder de leiding en de kracht van de Heilige Geest. En het van de geest vervulde leven wordt zo in zichzelf een krachtig getuigenis van de kracht van de rechtvaardiging door het geloof. Iemand die werkelijk leeft, bevrijdt. Leeft in contact met Christus vanuit de vraag, wat wilt u dat ik doen zal? En dat heel concreet in het leven van iedere dag, die is zo op zijn werk, in zijn familie, in de vriendenkring, een getuigenis van het bevrijdende werk van het bloed van Christus. En dat juist als die niet vraagt, wat vinden de mensen van me? Wat willen de mensen van me? Maar die als een vrij kind van God leeft in liefde tot de andere mensen. Paulus wil oproepen tot dat leven. In plaats van het zich wenden tot futiliteiten op wettische wijze. En Paulus begint dan met een waarschuwing tegen de valse leer in de versen 2 tot 6. En dan in de versen 7 tot 12 tegen de valse leraren. Hij laat de geestelijke gevaren van het eerste zien. En dan het verdorven karakter van die dwaalleraren. Nou, zo zijn we bij vers 1. Lees maar mee, sta dan vast in de vrijheid. Waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Gods doel. Met de verlossing door Christus is de vrijheid. Christus heeft de zijnen bevrijd, zodat ze de vrijheid van het evangelie mogen genieten. Hij heeft ons vrijgemaakt van dat wettische denken. Waarmee we altijd in die kramp zaten. Doe ik het goed genoeg? Ben ik goed genoeg? Maar die wet die altijd schuldig stelt. De wet die als ik het zo probeer van beneden naar boven mij doodt. Christus maakt vrij van die kramp om God te moeten behagen. Hij maakt vrij van de macht van de Satan, van de zonde, want de zonde is ook een slavernij. Hij maakt vrij van de schuld. Hij maakt vrij van de angst. Bevrijd van de hel, van de dood en van de duivel. En voor die vrijheid moeten de gelovigen pal staan. En zich niet opnieuw in slavernij laten nemen. Staat vast, positief, zegt Paulus dat. Hij heeft er nog niet over hoe ze in die vrijheid moeten leven, dat komt allemaal. Maar hij waarschuwt dat ze ervoor waken moeten die vrijheid te bewaren, niet in te leveren. Vrijwillig teruggaan onder het juk van de wet. Het is zomaar gebeurd. Om een voorbeeld te noemen. Ik denk aan een vrouw. De man is goed heen. En ze heeft een paar weken in het zwart gelopen. En daarna de rouwkleding afgelegd. En ze komt na een half jaar iemand tegen. En zegt, oh, wat erg dat jij niet in het zwart loopt. Een andere weduwe. En terwijl ze wist hoe de man erover dacht, ging ze ineens weer in het zwart lopen. Want ja, wat zouden de mensen anders zeggen? Zomaar een voorbeeld, je kunt van alles noemen. Het kan er zo insluipen. Wat denken de mensen van me? Wat verwachten ze van me? Onder het juk van de wet. Of onder het juk, onder het mom van vrijheid. Van de zonde. En voor de gelaten betekent, en dat wil Paulus duidelijk maken, het zich onderwerpen aan de besnijdenis. Een terugkeer naar het Sinaï-verbond. Dat slavernij is. Ze plaatsen zich daarmee eerder in de familie van Ismaël dan van Isaak. Blijf in de vrijheid. Weet u nog die, toen u alles in Christus zag. Toen u zag dat hij volkomen en zijn offer volkomen was. Toen u zag dat u niets erbij kon en niets erbij hoefde te doen. Om bij jezelf mee te nemen als een toegangsbewijs. Dit is goed genoeg. Mijn zondekennis groot genoeg en genoeg tranen. Nee, toen je alles in hem zag. Als een verlorene. En zag dat hij de zonde volkomen beweend heeft. Dat niemand als hij gezien heeft de verschrikking van de zonde. En de angst van de hel. Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Die vrijheid. Daarin moet je blijven. Die vrijheid heb je toen door Christus, met Christus, in Christus ontvangen, van binnen ervaren. Toen u hem door het geloof mocht aannemen. De vrijheid. Wat een vreugde, vrij van de schuld. Vrij van je angst. Sterven was maar een overstapje. Wat een wonder. die vrijheid. Dat je wist dat je God aangenaam was. In dat volkomen werk van Christus. Sta dan in die vrijheid. Nu komt dus de bevelende vorm, de imperatief. Vier hoofdstukken lang is het geweest, de indicatief. Gewoon vertellen wat God gedaan heeft in Christus. Wat God gedaan heeft, wat Christus gedaan heeft. En zo is de theologie van Paulus als vanuit dat wat God doet, komt de imperatief. Houd die vrijheid vast. Laat je dat door geen mens afnemen. Door geen godsdienstig mens naar rechts en naar links. Vul maar in. Paulus zegt het positief, sta dan vast. Hij formuleert het ook negatief. Laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Een juk. Ja, de Joden noemen de wet ook een juk. Maar positief als het juk van het koninkrijk der hemelen. Petrus noemt de wet ook een juk. Op het apostelconvent in Handelingen 15... Die synodevergadering, zo noem ik hem maar, die tot stand kwam. Omdat de judaïsten zeiden dat de heidenen niet konden zalig worden. Alleen met het geloof in Christus. Maar dat ze besneden moesten worden. En dan zitten ze samen en schitterend. Daar zie je nu hoe een echte vergadering waar de geest aanwezig is geleid wordt. De een zegt het, de ander vult het aan en bevestigt het. En in eenstemmigheid komt het tot een besluit. Daar heeft Petrus gezegd. Waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dus die heidenen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen. De wet is een tuchtmeester tot Christus. Ze hebben het juk zelf niet kunnen dragen. Christus bevrijdt. En dat is niet om de bloemetjes buiten te zetten. Als Christus overkomt, dan ervaar je het als man, als vrouw. En je ervaart het bij de ander. Hoe de boeien in duizend stukken breken. Dat het is vrijheid om kind van God te zijn. Wat een vrijheid. Terwijl in de wet, in die weg van beneden naar boven, mens moet dit en een mens moet dat. Je weet nooit of je het genoeg gedaan hebt. Dan zit je in die angstige worsteling. Ja, heb ik mijn zonde nou wel genoeg leren kennen? Heb ik nou wel genoeg? Ben ik nou wel genoeg anders gaan leven? En laat hem te laten zien dat het me serieus is. Dan zit je met het woordje genoeg. Wat een angst. In wezen, zegt Paulus, kerende gelaten, weet u nog, dat waren Galliërs. Met de tovenarij, met Asterix en Obelix en al dat bijgeloof dat erin meespeelde. In dat heidendom leefden ze in onzekerheid. Met angst. Met schuldgevoelens. We moeten leren wat Paulus schrijft in Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. De wet van de geest, dus de vrijheid is, lieve jonge vrienden, geen wetteloosheid. Lekker doen wat goed voelt en wat ik zelf wil. Nee, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Nou ben je vrij. Om te zijn wat God wil dat je bent. Je hoeft niets te doen om door God als kinderen geaccepteerd te worden. Je moet eerst eigenlijk zelf vader en moeder worden, dan begrijp je het. Dat die liefde er al was voordat jij er was. Ik hoef mij niet aangenaam te maken. In Christus heeft God me lief met een eeuwige liefde. In Christus heeft hij mij als zijn kind aangenomen. Je mag er zijn. Je mag leven om kind te zijn. En niet om kind te worden. En die vrijheid is de weg naar evangelische heiligheid. Paulus gaat door de geest de leer toepassen op het leven uit Christus. Hij waarschuwt dat wie iets toevoegt, Christus verliest. We moeten in vers 2 niets over het hoofd zien. Allereerst opmerken hoe Paulus begint, heel nadrukkelijk, plechtig. Zie, ik, Paulus, zeg u, dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. Zie, ik, Paulus, zeg u. Hiermee geeft Paulus aan dat er een nieuw gedeelte begint. Maar ook dat het zeer belangrijk is wat hij nu gaat schrijven. Hij onderstreept dus zijn gezag als apostel mee. En tegelijk klinkt erin mee, ja, ik ben een besneden Jood. En ik ben een Jood die alleen door het geloof in Christus gered is. En vanuit beide posities verklaart hij, als u zich laat besnijden, is Christus u van geen nut. We zijn de besnijdenis al een paar keer, diverse keren tegengekomen, maar hier behandelt Paulus het onderwerp van de besnijdenis voor de eerste keer heel direct. De Heer heeft de besnijdenis gegeven aan Israël, aan Abraham, als teken van zijn verbond met Israël. Maar hoe keken de Joden naar hun besnijdenis? Het was voor hen het belangrijkste onderscheidingsteken van de heidenen. Iets wat hen beter maakte, wat hen belangrijker maakte dan andere mensen. Dus ze keken naar hun besnijdenis alsof die geestelijke waarde had in zichzelf. Een teken dat je bij God een streepje voor had. Ze verstonden de besnijdenis niet. Want de Heere gaf de besnijdenis waarbij dat kleine stukje van de voorhuid werd afgesneden, wat ze elke dag tegenkwamen, als een voortdurende herinnering dat hun hart besneden moest worden en de zonde van hun hart losgesneden moest worden. In die zin was de besnijdenis een dramatisch symbool. Je moet besneden worden in je hart. En het getuigde tegelijk van Gods verlangen om het hart te reinigen door het geloof in hem. En om zijn genade mee te delen aan wie gelooft. Paulus heeft geen bezwaar tegen de besnijdenis zelf. Maar hij gaat in tegen de dwaling dat de besnijdenis zelf geestelijk voordeel biedt boven anderen. Of verdienstelijkheid bevat. Alsof het een middel is waardoor je bij God een streepje voor heeft om door hem geaccepteerd te worden. En dat is wat de judaïsten leren. Nee, dat geloof in Jezus is niet genoeg. Als het echt is, moet je ook besneden worden. Ze leerden openlijk, Handelingen 15 vers 1 kunt u dat vinden. En enigen die uit Judea gekomen waren, daarom noemen we ze ook judaïsten, ze kwamen uit Judea, leerden de broeders. Als u niet besneden wordt volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Het werk van Christus was niet voldoende. De besnijdenis moet erbij komen. Die besnijdenis is heilsnoodzakelijk. En de gelaten dreigen die leer over te nemen. En dan gaat Paulus die leer bestrijden. En dan laat hij vier rampzalige consequenties zien. In vers 2. Als je vertrouwt op je besneden zijn. Op iets wat van jezelf is. Wat je zelf kunt doen. Dan verlies je de verdiensten van Christus werk. Die raak je kwijt. In de tweede plaats zegt hij, je mag het zelf doen. Vers 3. Maar dan moet je volmaakt de hele wet houden. In de derde plaats, vers 4. Zodra je iets zelf doet en inbrengt, val je uit Gods genade. Val je eruit. En vers 5 zegt hij, zodra je steunt op iets van jezelf, sluit jij jezelf uit van Gods gerechtigheid. Dat is wat. Zo verstrekt het. Dat gebeurt. Omdat het zich laten besnijden gebeurt om verder te komen. Om waarde te verdienen voor God. Om echt bekeerd te zijn. Gemeente, het zit zo in ons bloed. Dat kan op evangelische wijze, orthodoxe wijze. Ik ga niet voortdurend voorbeelden ervan geven. Maar het zit zo in ons bloed. Dat doe het zelf. Maar Paulus waarschuwt dat in werkelijkheid gebeurt precies het omgekeerde. Zodra iets van jezelf waarde krijgt, raak je de waarde van het offeren van Christus kwijt. Geliefden, het luistert zo nauw en het sluipt er zo makkelijk in en het klinkt zo aannemelijk. Op de ene wijze of de andere wijze. Christus volkomen offer. Kan u geen nut doen als u vertrouwt in iets anders. Omdat dit andere, of het nou is je laten besnijden, of het nou is genoeg last van de zonde, ik ben zo benauwd geweest, of dat het is, ik heb in tongen gesproken, ik ben nu een echte christen, Of dat het is, ik ging toch graag naar de kerk. Het gaat, wat zegt u als ik u vraag, kunt u sterven? Als nou over een half uur uw hart ermee ophoudt, is het dan wel met u? Wat bedenkt u nu? Ja, ik heb er toch zo goed mogelijk naar willen leven. Ik ging graag naar de kerk. En ik vond het ook fijn om iets voor een ander te doen. En ja, Jezus is tenslotte voor iedereen gestorven. Is dat wat u bedenkt? Dan is Christus voor u, zal voor u van geen nut zijn. Dat is heel aangrijpend, want weet u wat dat betekent? Dat betekent niet er wat aan hebben. Maar dat werkwoord van nut zijn ziet op het laatste oordeel. In Romeinen 2 vers 5 en 20 schrijft Paulus hetzelfde, maar dan vanuit een andere hoek, net tegenovergesteld. De besnijdenis heeft alleen nut voor je als je de hele wet doet. Terwijl hij daarna duidelijk maakt, niemand doet de hele wet. En hij dus tot dezelfde conclusie laat komen, namelijk dat als je in de dag der dagen voor de troon staat, je besnijdenis je geen nut zal opleveren. Terwijl Christus je dan evenmin van nut is. Dan sta je voor de troon. En Christus zwijgt. Zeg niet, Vader, deze is van mij. Je wordt veroordeeld en weggewezen naar de buitenste duisternis, terwijl je dacht, het is in orde met me. Wat een waarschuwing, geliefde. Voor degene die weet dat hij onbekeerd is en zo rustig doorleeft, wat een waarschuwing. Je kunt alleen gered worden als een goddeloze met die moordenaar, dat je geen haar beter bent dan die moordenaar aan het kruis. En als hij zegt, wij dan rechtvaardig, dat je er alleen maar naast kunt zitten. Zeg, zo is het. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Met de tollenaar in de tempel, wees mij de zondaar. Genadig. Je kunt alleen gered worden. Door het offer van Christus. Met lege handen te omhelzen. En als je aan iets van jezelf moet ontleent, ik leef toch degelijk en vult u maar in, kan Christus volmaakte werk geen nut voor je hebben. Dat is wat. Voor de gelaten die in Christus geloofd hebben toen Paulus kwam. Is het een ernstige waarschuwing. Het is niet alleen een afdwalen van het rechte geloof. Maar het brengt je in de gevarenzone. Bij Christus vandaan dwalen. Brengt je in de gevarenzonde, niet alleen voor dat de zonde weer macht in je leven krijgt, maar ook dat je buiten de genade raakt. En je verhindert geestelijke groei. Geloven in Christus voor je redding betekent juist per definitie dat je weet en beleidt, niemand anders kan me redden. En alles wat van mij is, kan in de kliko. En als je iets anders als aanvulling noodzakelijk acht, wat dat ook is, dan verdring je, dan vervang je Christus. We worden alleen geheiligd en groeien alleen in de genade door meer en meer alleen op en in Christus te vertrouwen. Wat is dat een ernstige aansporing, geliefde, om te volharden bij en in datgene wat de apostel leert. Want het is toch om van te rillen dat je in het laatste oordeel bent. Daar sta je als een net mens. Of als een zelfverzekerd mens. En Christus heeft geen nut voor je. Dan ben je voor eeuwig verloren. Met je wereldgelijkvormigheid voor eeuwig verloren. Met je netheid eeuwig verloren. O jonge vrienden, de theologie van Paulus, je moet best je hersens nu gebruiken om erbij te blijven, maar de theologie van Paulus kan veel betekenis voor je hebben. Want in onze postmoderne, relativerende wereld zijn we geneigd verschillende wegen naar God als legitiem te erkennen. Ja, een boeddhist, hij komt dan van de andere kant de berg op, maar het gaat hem toch ook om God. En hij zou God en al die boeddhisten en al die moslims, zou die dat kan toch niet waar zijn. Paulus zegt, het is nog veel nauwer. Alleen Christus. En zelfs als je de besnijdenis erbij wilt hebben, is Christus van geen nut. Laat staan al het andere. Nog heel kort een enkel woord over het derde. Hij betuigt dat wie het zelf wil doen, alles moet doen. Hij noemt in vers 3 en 2 de consequentie van het vertrouwen op je besnijdenis. En nogmaals, lees maar mee in vers 3, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. Als je zelf iets wil meebrengen of doen, dan mag dat hoor. Je mag zelf de hemel verdienen, nou en of. U mag allemaal de hemel verdienen. Maar dan moet je volmaakt leven volgens Gods hele wet. En Paulus betuigt. Dat hij getuigt als in een rechtszaal tegen degenen die zich laten besnijden. Hij betuigt het opnieuw. Dat kan slaan op het onderwijs dat hij gegeven heeft toen hij bij hem was. Kan ook slaan op het onderwijs wat hij nu al in de brief gegeven heeft. Ik getuig. Wat? Dat iemand die zich laat besnijden verplicht is de hele wet te onderhouden. Door je te laten besnijden, zegt Paulus, wil je bij het oude verbond horen, dan moet je het ook met het oude verbond redden. En de wet eist perfecte gehoorzaamheid. Alleen dan kun je in het eschaton staan voor de troon. Dus het is bloedlink voor de gelaten zich te laten besnijden. Want dan krijgen ze de hele wet erbij. En stel je voor dat je voor je gevoel een eind komt. Dan geldt het nog als struikel je één keer in een klein ding, al is het in een woord. En wie heeft dat niet? Dan ben je schuldig aan de hele wet, zegt Jacobus. Al zou je hele leven perfect leven en vlak voor je sterven nog één verkeerde gedachte, je zou de zaligheid mislopen. Deuteronomium schrijft, 27 vers 26. Dat had iedere Jood ertoe moeten uitdrijven om Gods genade te zoeken. Vervloekt is degene die de woorden van deze wet niet uitvoert door ze te houden. En dat geldt nou ook allerlei groepen die een bepaald heiligheidsideaal hebben. De een op het punt van het vasten, de ander op het punt van het spreken in tongen en ga maar door. Dat op een ander neerzien, onze kerk is beter. Dat op een ander neerzien, zoals wij leven, dat is veel beter. Zij zien het niet, zij erkennen het niet. Wij zijn betere gelovigen. Dan val je onder dit woord van Paulus. Geliefde, ik ga afronden. Als u ten aanzien van het oordeel steunt op iets wat u hebt meegemaakt of gedaan, zult u alleen daarmee in het oordeel zijn. En Christus trekt zich terug. En dan is het verloren. Voor wie is Christus van nut in het oordeel? Voor allen die als een verloren zondaar hun lege, schuldige handen leggen op het Lam van God. Om hem te omhelzen als uw enige hoop. En laat de vorst der duisternis daar niet tussen komen met zijn vraag. Zou dat genoeg zijn? Omhels alleen het woord van Jezus. Wie in mij gelooft, zal leven. Zelfs al was hij gestorven. Zo begint het, zo is het, zo blijft het. Als het lied van McShane op mijn sterfbed, mijn laatste woorden, gestorven voor mij. Zal mijn zwanenzang zijn, zegt u daar. Amen op. Amen. 85, nu vers 1. Na het dankgebed vers 4.